Verandering is de enige constante in ons werk. Om bij te blijven moet je blijven leren, maar dat gaat zeker niet vanzelf. In Lang Leven Leren hoor je wetenschappers, bestuurders en specialisten over de vraag: hoe zorgen we ervoor dat iedereen wil, kan en mag leren? Lang Leven Leren is een initiatief van Skillstown met Glenn van der Burg.
We zijn inmiddels al bijna gewend aan het gebruik van generatieve AI, Artificial Intelligence, zoals ChatGPT is misschien wel de bekendste. Maar wat heeft het inmiddels veranderd in onze manier van werken en vooral in hoe wij leren? Te gast zijn Jos Maassen en Sander Hovenstad van Wildtech, een Brabants familiebedrijf op het gebied van best wel veel dingen: spuiterijtechniek, veiligheid, bedrijfskleding en kantooraccessoires. En we spreken online met een goeroe uit Engeland. Donald Clark is adviseur, spreker en auteur over leren en technologie. En natuurlijk krijgen we ook nog fantastische tips van Tom Bos. Leertips om de impact van opleiden binnen je organisatie te vergroten. Fijn dat je luistert naar Lang Leven Leren.
Lang Leven Leren, de podcast.
Jos en Sander, bijzonder fijn dat jullie er zijn. Ja, we gaan altijd even beginnen, want we kunnen wel praten over leren en ontwikkelen. Maar ja, hoe doe je dat zelf eigenlijk? Dus daar ben ik wel benieuwd naar. Jos, bij jou beginnen. Jouw ultieme leerervaring van de afgelopen periode. Dan mag je zelf bedenken hoe lang je hem op wil rekken.
Oh jee. Nou, ik heb onlangs een wijncursus gevolgd. En dan nog proeven is toch echt wel ook leren.
Grappig. Ja.
Waar komen de druiven vandaan en wat is het effect van het klimaat of de bodem op de druif? Nou, het proeven is misschien wel symbolisch voor bij mij wel het leren.
Oh, interessant. En waar loop je dan tegenaan? Want we proeven natuurlijk de hele tijd als we aan het eten zijn, maar niet zo intens, denk ik, als je het doet bij een wijnproeverij.
Dat klopt. En het eten wat je erbij krijgt, de hapjes, de kaas of het vlees of de vis, is ook weer, heeft effect op hoe je de wijn weer proeft. Maar volgens mij is wijnproef in het buitenland altijd lekkerder dan bij een wijnproeverij in Nederland. Dus volgens mij heeft de omgeving daar ook weer invloed op.
Ja, en werkt dat dan bij jou ook zo dat je, terwijl je aan het proeven bent, ben je ook weer met je vak bezig? Dat je toch ook denkt, ja, ik snap het wel dat ik dit heel lekker vind nu, want het is gezellig.
En, tuurlijk.
Dat, ja, grappig. Sander, waar moet jij aan denken?
Ja, leren doe je iedere dag, hè? Door de dingen die je doet, die projectjes die je hebt lopen, die je evalueert met het team. Hoe kunnen we het de volgende keer slimmer, beter, anders doen? Het leren is eigenlijk overal.
Ja.
Ja.
Dus jij zegt, ja, het zit overal eigenlijk, maar soms heb je toch zo'n piek in het leren dat je denkt, oh wauw, wat overkomt me nu? Kan je die terughalen?
Ja, ik ben misschien een beetje een oldschool leerder wat dat betreft. Doe mij maar gewoon een boek over een onderwerp wat me bezighoudt. En lekker met post-its en met een potloodje aantekeningen maken. En dan kijken, hey, wat pik ik daar nou van op? En hoe kan ik dan dat weer toepassen in het werk?
En wat was de laatste?
Business transformatie.
Tuurlijk.
Ja. Ja. Hoe gaan we nou als organisatie veranderen, meegaan met technologische ontwikkelingen, zoals natuurlijk AI. Wat vraagt dat aan ons en de manier waarop we werken met elkaar en hoe we georganiseerd zijn?
Oké, dat komt mooi uit, want daar gaan we het vandaag over hebben. Dus dat is mooi dat je daar net een heel boek over hebt verslonden. Ik zei het al even in de introductie, jullie doen best wel veel vanuit Wildtech. En de vraag is natuurlijk even, ja, wie van jullie wil de pitch doen, Wildtech in 1 minuut?
Nou, wat misschien wel leuk is, mijn rol binnen Wildtech is, ik ben informatiemanager.
Ja.
En in dat opzicht de samenwerking met Jos daarin is heel mooi. Ik kijk het weer een beetje vanuit de harde kant, de data kant. Hoe kunnen we nou de systemen, de processen zo inrichten dat AI of maximaal gebruikt kan worden? Of juist dat we de data, dat we goed zorgen voor onze data, zodat we juist AI goed kunnen toepassen. Die samenwerking met Jos, die is juist heel mooi.
Ja.
En we zijn dus echt ook een beetje gestart vanuit het idee van AI. Iedereen om ons heen gebruikt het. Dus wij ook. Hè? Een beetje de fear of missing out misschien wel die daar een rol in speelt.
Ja.
Wij moeten er ook iets mee doen. Zonder precies meteen te weten op dat moment wat het dan is. Of hoe we dat dan gaan doen. Maar er gewoon mee beginnen.
Ja.
Dat is denk ik wel een beetje de crux geweest van succes met het in het toepassen van AI binnen Wildtech.
Ja, ja, en handig voor de luisteraar om te weten. Want die kan dan een beetje de context snappen waarin jullie leven. Wat voor mensen er werken, wat voor business jullie doen, wie jullie klanten zijn. Vertel eens over Wildtech, Jos. Wat voor handel zitten jullie in?
Ja, het is een groot handel in onder andere bedrijfskleding, persoonlijke beschermingsmiddelen en installatie en applicatietechniek. Maar een hele grote diversiteit aan mensen. Dus ook in het magazijn, tot sales, tot category management, support. Heel divers, ongeveer 400 mensen in totaal.
Oké, nou, fors bedrijf dus.
Ja, ja, zeker.
Nog net MKB, maar niet lang meer als het zo doorgaat. Hey, en dan hebben we het over AI. Waar komt dan dat idee vandaan om met AI aan de slag te gaan rondom leren en ontwikkelen? Is een van jullie daar adept van, ergens tegen
gelopen? Ik kan een voorbeeldje noemen en Sander vul me gerust aan uiteraard. Ik ben vorig jaar augustus bij Wildtec begonnen in Uden. En daar deed ik mijn rondje om eens een beeld te krijgen van wat gebeurt hier allemaal. Maar het woord ChatGPT buzzde eigenlijk niet echt rond. Daar is het voor mij eigenlijk mee begonnen. Want daar wilde ik eigenlijk wel veranderingen brengen.
Ja. Gewoon omdat je het viel je gewoon op dat niemand het erover had.
Ja.
Terwijl jij er wel blijkbaar iets mee had of dacht. God, dit
daar
gaat
ben ik wel,
was
ik wel in geïnteresseerd. Ja.
Ja.
Viel me gewoon op.
Ja, en dan? Want dan moet ook maar ruimte zijn om daar iets mee te gaan doen. Want het kan ook natuurlijk een bewuste keuze zijn om te zeggen, nou, dit laten we voorlopig nog even aan ons voorbij gaan.
Nee, dat zit dan niet in mij. Als ik denk aan de groothandel van de toekomst, dan speelt AI daar een rol in. Dus wat kunnen we daaraan doen binnen het bedrijf? Hoe kan ik daar awareness, dat is weer die softe kant waar ik dan weer mee bezig ben. Hoe kunnen we dat voor elkaar krijgen?
Ja, Sander, en dan ben jij snel een bondgenoot gevonden.
Nou, absoluut. Ja, eigenlijk vanaf het moment dat ik de vraag kreeg met joh, Sander, wat kunnen we met AI doen binnen Wildtec? Ja, dacht ik van ja, maar dat gaat niet alleen maar over de techniek. Misschien juist nog veel minder over de techniek, want ja, die is er, die kunnen we allemaal gebruiken. Het gaat vooral om van wat betekent dat dan voor onze collega's? Hoe kunnen wij dan zorgen dat we ook AI gaan toepassen op, in activiteiten, in processen en systemen waar we met elkaar samen in werken? Ja, dus dat het niet een spielerijtje blijft, maar dat we het echt gaan embedden in onze, in de manier waarop we werken.
Ja, waar zijn jullie dan gestart? Hè? Want de grap is altijd, hier kan je natuurlijk jarenlang plannen over maken. En je kunt allerlei systemen aanschaffen. En vervolgens kom je er dan meestal achter dat het niet gelukt is. Lang leven de IT. Hoe hebben jullie het aangepakt? Waar zijn jullie begonnen, Sander?
Ja, eigenlijk hebben we een beetje een soort twee paden aanpak gekozen erin. Aan de ene kant wilden we onze directie overtuigen van wat AI voor ons kan betekenen. Dus vooral inspireren, laten zien ja, wat het in de verschillende deelbedrijven van onze organisatie zou kunnen toepassen. Binnen marketing, binnen sales, binnen logistiek. Gewoon echt bedoeld vanuit een inspiratiehoek. Af en toe een beetje absurde voorbeelden erin, hè, want AI is ook absurd op sommige vlakken. En aan de andere kant ook gewoon heel praktisch gewoon met elkaar aan de slag gaan. He, dus we hebben binnen onze organisatie al vrij snel een experimental hub georganiseerd. Eigenlijk een samenwerking van collega's vanuit heel veel diverse afdelingen. Ja, die het AI-onderwerp mega interessant vinden. Daar gewoon vanuit eigen enthousiasme mee aan de slag wilden gaan.
En was dat een manier van werken die jullie sowieso al hadden? Zo'n experimental hub? Of hoort dat gewoon bij deze aanpak die jullie gekozen hebben?
Ja, het is denk ik een beetje nieuw. Hè? Op deze manier maar echt met innovatie bezig zijn binnen onze organisatie. Dus misschien dat we ook een beetje daarom een nieuwe aanpak hebben gekozen. Maar het heeft echt wel tot mooie resultaten geleid tot nu toe.
Ja, dan veeg je collega's bij elkaar, Jos, die erover na gaan denken. En het zijn natuurlijk niet de collega's die zeggen, dit vinden we een heel stom idee.
Nou, het is misschien wel leuk om te noemen. Jong Wildtec hebben we onlangs opgericht in januari. Dus een club van medewerkers tot en met 35 jaar. En de inspiratiesessie werd verzorgd door onder andere Jerry Meijer van Skillstown over het onderwerp ChatGPT.
Okay.
En vanuit daar zijn we begonnen met een experimental hub. Dus we hebben eerst eens 30, 35 mensen waren aanwezig bij elkaar. Het was een community met als onderwerp ChatGPT. Iedereen laptop mee en ook gewoon daadwerkelijk beginnen.
Oh, okay.
We hebben ook gebruikersrichtlijnen zelf gemaakt voor binnen Wildtec. En het platform Skillstown zit ook een hele leerlijn over ChatGPT. En zo zijn we langzamerhand steeds meer initiatieven bij elkaar gaan oppakken.
Oké. Okay. Noem maar eens één concreet waarvan je zegt van nou daar in het bedrijf zijn we hier nu mee bezig.
Ja, je noemde in je intro al dat wij een heel divers assortiment hebben eigenlijk aan verschillende producten en diensten die wij aan onze klanten kunnen aanbieden. En al die kennis over al die producten in de processen waarin je ze kunt toepassen bij onze klanten, veiligheidsnormeringen die gelden in de bouw, in de industrie, dat is allemaal kennis wat in de hoofden van onze productmanagers zit. En hoe kunnen we nou die kennis toegankelijk maken voor iedereen?
Kennismanagement noemden we dat vroeger, toch?
Ja, als je als accountmanager in gesprek bent met een klant. En dan is het fijn om te weten, wat zijn nou eigenlijk de veiligheidsnormeringen die gelden voor de specifieke activiteiten bij die klant. En dat je goed beslagen ten ijs komt. In ieder geval wat betreft de veiligheidsvoorschriften.
Ja.
En dat we natuurlijk een heel mooi assortiment hebben aan PBM's bijvoorbeeld en aan bedrijfskleding. Ja, die daar optimaal op aansluiten.
Ja, maar ik ben zo'n accountmanager, kom bij die klant vandaan, die heeft me een vraag gesteld. Ik zeg, joh, ik heb hem nog niet helemaal scherp, maar ik ga het voor je uitzoeken.
Ja.
Hoe werkt het dan? Hoe gaat AI daarbij helpen?
Ja, dus via een chatbot kun je vragen stellen. Dus je stelt eigenlijk de vraag, eigenlijk letterlijk zoals jij hem net stelt. Ik ben net bij deze klant geweest, dit en dat zijn de vraagstukken. En wat we gedaan hebben, we hebben eigenlijk een kennismodel opgebouwd, bestaande uit talloze whitepapers, artikelen, eigenlijk allerlei content die we in de loop der jaren zelf geschreven
die
hebben.
Die er al is.
Ja, yeah. Gecombineerd met heel veel natuurlijk kennis wat in die AI-modellen zit, hè, over veiligheidsnormeringen, wat gewoon vanuit de publieke informatie beschikbaar is. Ja, en die combinatie, die maakt het heel krachtig.
Ja. Ja. En dan denk ik, Jos, daar heb je toch een soort van curatie voor nodig. Hè? Kiezen van wat is dan de goede informatie? Want die bot die kijkt natuurlijk in wat er is. En wat we ook weten van ChatGPT is dat hij soms een beetje hallucineert. Dat hij soms wel dingen bedenkt. Omdat hij denkt, ja, dat is wel ongeveer dit. En dat ligt in de lijn van. Dat moet je natuurlijk niet hebben als het gaat over veiligheidsvoorschriften.
Nee, dat klopt helemaal. We hebben wel intern dus de chatbot. Hè. Dus de omgeving is binnen Wildtech afgeschermd. Daar hebben we een teamabonnement op. En natuurlijk met de experts checken we of de antwoorden die eruit komen kloppen. En dus en dan schrijven we ook weer nieuwe prompts op om te zorgen dat de goede antwoorden komen. En het is zeer accuraat momenteel.
Oké, want dat hebben jullie ondertussen getest.
Ja.
Ja. Nou is natuurlijk de vraag, wat betekent dit dan? Want ja, we zitten in de podcast Lang Leven Leren. Wat betekent dit voor jullie, voor de manier waarop jullie met leren omgaan? Want je zou ook kunnen zeggen, al die kennis die er is, in dit geval over die veiligheidsnormeringen en wat jullie producten zijn. Ja, al die cursussen en workshops en dat kan allemaal de vuilnisbak in. Want ja, het is toch een AI-bot. Die vraag je gewoon en dan komt het antwoord.
Ja, dat is een mooie... Pas een workshop bijgewoond over filters. Maar het is toch echt anders dat je die filters ook echt in je hand hebt. En als je dan echt productinformatie wil ophalen, dan kan je dit mooi vragen in die chatbot. Maar het echte voelen, dat is toch echt iets anders. Of hoe de oorkleppen echt op je hoofd zitten. Of de helm, hoe die echt zit. Dat is echt anders.
Ja, oké. Dus daar valt het wel mee. Wat betekent het wel voor de manier waarop je naar leren en ontwikkelen kijken?
Nou, we dagen de mensen eigenlijk uit om gewoon nieuwsgierig te zijn naar nieuwe ontwikkelingen. En we begonnen dus zeer laagdrempelig. En om nog een ander voorbeeld te noemen, de afdeling e-commerce zet natuurlijk gewoon de chatbot in als SEO-expert. En hoe kan ik mijn artikelen hoger aangerenkt krijgen? Gewoon een hele simpele manier. We lieten teksten vertalen door vertaalbureaus. Dat is gewoon echt per direct afgeschaft.
Oké.
Wat denk je wat dat al oplevert aan besparing? Ik gebruik het zelf enorm veel met inspiratiesessies of ik moet een meeting organiseren. Ja, hoe zal de opzet zijn van die meeting? Dus het is voor mij een extra creatieve ideeën krijg ik erdoor.
Ja.
Maar het is meer de mensen uitdagen, uitnodigen, heel laagdrempelig. Ga ermee aan de slag. Want als jij het niet doet, gaat de concurrent het wel doen.
Ja, ja en hoe zorg je daarvoor dat dat gebeurt? Hè? Want dat hebben jullie natuurlijk ondertussen geleerd. Ik kan me ook voorstellen namelijk dat mensen... het één keer uitproberen en dan denken, nou, dit slaat nergens op. Dat heb je, hè. Of je bent enorm verrast en denkt, holy shit, wat is dit? Maar je kan ook denken, ja, kom op, hé. Dit had ik zelf ook wel kunnen bedenken. En op basis van die ervaring wil je natuurlijk dat mensen juist doorgaan. Want dan ga je dingen leren. Dus hoe zorg je ervoor, Sander, dat die... Ja, nieuwsgierigheid er komt.
Dat is ook wel een beetje de fase waar we op dit moment in zitten. Het is natuurlijk ook wel seeing is believing. En we geloven ook wel dat wij met de kracht van hoe waar we nu binnen Wildtech staan met de AI-collega's uiteindelijk ook wel die intrinsieke motivatie uiteindelijk gaat ontstaan door die tools te gebruiken. Want ja, als je buurman het gebruikt en die is daar succesvol mee. Ja, dat moet iets doen met iedereen. Dus ik denk, we geloven daar vooral in dat eigenlijk in een soort van geleidende schaal dat we uiteindelijk op die manier het succes nog verder als een olievlek gaat uitbreiden.
Ja. Wat is de reactie van de collega's? Wat jullie nu terugkrijgen?
Ja, echt het wow effect. Hè? Met de nieuwe GPT voor Omni, die echt deze week nog gelanceerd is. Een foto van een adembescherming unit die je tegenkomt bij een klant. Daar een foto van maken en dan eigenlijk aan ChatGPT vragen, wat zie ik hier nou eigenlijk? En dat dan de chatbot terugkomt met, ik zie hier een adembeschermingsunit die voldoet aan die veiligheidsklasse. Als je hier een alternatief voor wil aanbieden, wat wij in het Wildtech assortiment voeren, dan heb ik hier drie alternatieven voor je.
Op basis van een foto?
Op basis van een foto, ja.
Ongelooflijk.
Ja.
Dat is niet normaal.
Nee, en wat jij dus nu zegt, ongelooflijk, zo gaat het dus met de collega's ook.
Ja.
Dus wij focussen ons ook niet op de mensen die het nog eng vinden of zo. Nee, gewoon de steen in de vijver, de positieve ervaringen. En dan verkoopt het zichzelf wel.
Nee, maar dat vroeg ik me af. Hè? Want het kan natuurlijk ook tot weerstand leiden. Hoe het gaat mijn werk overnemen. Ik vind het spannend, vind het eng. Is het allemaal wel veilig? Klopt het allemaal wel? Er zijn natuurlijk heel veel weerstandsvragen op te roepen. Maar hoe ga je daarmee om?
En die hebben we ook zeker gehoord. Maar daarna met de mensen in gesprek van, nou, het gaat misschien niet jouw werk helemaal vervangen. Maar je krijgt een aanpassing in je werk, zodat je weer tijd hebt voor andere dingen. Of waar je juist heel goed in bent.
Ja.
Dus, maar zeer zeker daarna het gesprek met de mensen daarover aangaan. Zeker.
Ja, dus je brengt het echt als een tool om het werk te verbeteren, te versnellen, te vergemakkelijken.
Ja, en vooral herhalende werkzaamheden. Hoe kunnen we dat elimineren? Dus heel veel is zonde van de tijd. Ja, hoe kunnen we dat veel efficiënter maken? Nou ja.
Ja. Wat ligt er in het verschiet, Sander? Want waar eindigt dit? Of welk plaatje werken jullie naartoe?
Ja, ja, goede vraag. Als je ziet hoe hard de ontwikkelingen rondom AI gaan, is het heel moeilijk om te zeggen waar we over 2-3 maanden staan. Laat staan over 2-3 jaar. Maar het feit dat we nu die technologieën en die innovatie zo aan het opzuigen zijn, ja, gaat alleen maar zorgen dat we actueel kunnen blijven. En dat we continu kunnen gebruik blijven maken van de AI-ontwikkeling die gaan komen. Ja. Wat dat is, ja, we gaan het zien.
Nou, misschien wel een mooi voorbeeld, Glenn. En Sander en ik verzorgen zelf inspiratiesessies per afdeling. Dus voor marketing, e-commerce, logistiek, finance, supply chain, et cetera. En we vragen hen en dagen ze echt uit om in ChatGPT bijvoorbeeld echt de vraag te stellen. Hoe kan AI bijdragen aan onderwerp X? Dus voor hun eigen business. En dan zijn ze echt verbaasd van, oké, is dit ook mogelijk? Dus
ja.
En die roadshow zijn we nou al weken, maanden aan doen.
Ja. Ik kan me voorstellen dat er vakgenoten van jullie luisteren. Mensen die in de learning and development wereld zitten. Die misschien nog niet zo bezig zijn met AI. Wat zou jij ze adviseren, Jos? In hun drukke bestaan. Want jij weet dat de vakgenoten die zitten niet duimen te draaien de hele dag. Die hebben het hartstikke druk. Waar kunnen ze mee starten?
Ja, en ik denk dat de L&D wereld al best aardig bezig is, hoor, met zelf experimenteren. Wat kan AI voor L&D betekenen? Maar ik zou zeggen, ga eerst zelf mee aan de slag en laat die voorbeelden aan je collega's zien. En daag ze daarna uit van, nou, hoe kan het jou in je werk helpen? Of van welke werkzaamheden waar je heel lang mee bezig bent, waar je eigenlijk liever minder aan doet, hoe kan AI helpen?
Ja.
Dus ik zoek opeens wel naar een bruggetje van wat een trigger kan zijn, hoe het hen kan helpen. Maar ga eerst gewoon zelf experimenteren. Zo hebben we dat ook dus vandaag en gisteren gedaan met die For Omni. Gewoon letterlijk in je mobiel spreken en je krijgt het terug. Nou, we liepen daarmee vanmiddag door het pand heen en lieten voorbeelden zien. Ja, zo simpel is het eigenlijk.
Ja, en dan is het ermee spelen, uitproberen. En dan gaat het balletje rollen en dan komt de vraag vanzelf. We willen er echt mee aan de slag. En dan hoe dan? En dan ben je er eigenlijk toch, Sander?
Ja, dan ben je er eigenlijk al. Ja. Dat is natuurlijk het mooie aan al die AI-platformen die er tegenwoordig zijn. Ja, zodra je het gaat gebruiken, is het er. En dan zijn het misschien nog wel allemaal losstaande toeltjes, dingetjes die je kunnen helpen voor een concreet probleem of vraag waar je op dat moment tegenaan loopt. Maar het is er. En dus kun je het gebruiken.
Helemaal top. Dankjewel. Jos Maas en Sander Hoofdstad van het mooie bedrijf Wildtech. En als je meer wil weten over dat leuke bedrijf, dan ga je natuurlijk, Sander, naar wildtech.nl.
De tip van Tom.
Dus vandaag gaan we het hebben over de learning FOMO, de fear of missing out. Als een van de belangrijkere dingen om aandacht te geven en niet over het hoofd te zien. En dat komt eigenlijk omdat we heel gedreven zijn altijd om leren te innoveren. En een van de stappen die we dan met z'n allen zeggen, we gaan het leren personaliseren. Een belangrijke manier om te personaliseren is wat wij adaptief leren noemen. Dus dan bieden we eigenlijk alleen nog maar aan wat jij als persoon nog niet weet. Maar een gek effect wat dat heeft is dat het een FOMO oproept. Dus wij hebben hier eens een keer onderzoek naar gedaan. En wat je dan doet is dan bied je mensen van tevoren een soort van toets aan. En op basis van de resultaten van die toets maak je e-learning eigenlijk beschikbaar met alleen nog erin waar mensen niet zo goed in zijn. Nou, een heel simpel voorbeeld is spelling en grammatica. De D's en de T's en de aan elkaar schrijven van woorden en dat soort dingen. Je doet dus die toets. Nou, dan krijg je een helder beeld van de D's en T's die heb je redelijk onder controle. En waar jij vooral aan moet werken is interpunctie of noemen ze, maakt niet uit. Maar andere grammaticale verbeteringen. En dan krijg je dus alleen nog dat stukje content aangeboden en die D's en die T's kom je niet meer tegen. Nou, dit onderzoek hebben we een keer gedaan naar het onderwerp Wet financieel toezicht en een paar andere dingen, zeg maar, die echt gewoon verplichte nummertjes. En wat je dan ziet is dat mensen dus heel nerveus worden, omdat wij eigenlijk een soort van vinkje zetten van, nou, dat weet je al, dus dat hoef je niet meer te herhalen. Maar als je daarna dus nog een examen hebt, dan worden mensen dus een beetje panisch van, ja, maar ja, jij zegt wel dat ik het weet, maar weet ik het nou echt wel? En wat mis ik dan? En wat heb ik dan precies nog niet gehad? En dat, ja, wij noemen dat de learning FOMO. En dus je moet eigenlijk altijd, als je dingen adaptief maakt of hyperpersonaliseert eigenlijk, moet je zorgen dat mensen wel nog zelf de regie behouden om keuzes te maken en vrijheid te hebben in waar wil ik nou me in verdiepen. En soms dus alleen nog even scannen doorlopen de dingen die ze over mogen slaan. Dat ze even kunnen kijken van, ja, is dat inderdaad terecht dat ik het kan overslaan? En een heel simpel ander voorbeeld waar we dit in zagen was met aanbevelingen. Je krijgt natuurlijk wel eens een aanbeveling van, wil jij misschien dit product erbij kopen? Of bij bol.com ga je iets zoeken en dan krijg je van, nou, dit past nou precies bij jou. En wij hebben ooit een keer eenzelfde methodiek toegepast op het aanbieden van opleiden. Dus dan kun je zoeken. En dan, hè, dat is ook veel gevraagd natuurlijk. Van, dan krijg ik aanbevelingen van, nou, Tom, jij hebt dit en dat al gedaan. Dus deze opleidingen zijn relevant voor jou. En wat we toen gedaan hadden, was op gewone, normale, ja, erkende opleidingen zou je kunnen zeggen, kon je een login doen met je LinkedIn. En dan op basis van jouw LinkedIn profiel gaven wij adviezen van, hey, dit is relevant voor jou of dat is relevant voor jou. En dat advies, dat was toen al, dat was 2017 of zo, gebaseerd op machine learning, op AI. Dus super fancy en heel modern. En de tevredenheid over de adviezen, die was dramatisch. En ondertussen was de preciesheid van de adviezen super goed. Dus de technische betrouwbaarheid was heel hoog, maar de acceptatie van mensen was heel laag. Nou, dat kwam er eigenlijk door dat wij zo goed waren geworden in advies geven, dat we dan nog maar 1 of 2 keuzes aanboden. Dat we zeiden, oké, deze 2 dingen die zijn hyper relevant voor jou, die moet je doen. En mensen vinden dat niet fijn. Want die willen ook die andere opties zien. Hè? Dan zijn dus weer die fear of missing out. Dan heb ik dus, ja, je komt in een soort van, ja, Lubach noemde dat de fabeltjesfuik natuurlijk. Je komt in een soort van trechter en krijgt al het andere niet meer aangeboden. Maar een heel groot nadeel daarvan is dat je niet weet wat je mist. En dat zorgde er dus in ons geval voor dat we uiteindelijk wel zagen dat die ene keuze die we aanboden, of die tweede keuze, dat die wel relevant was, maar dat die niet geaccepteerd was. Wat we toen gedaan hebben is op basis van die 2 resultaten 5 andere resultaten erbij gegenereerd. Dus als jij bijvoorbeeld de opleiding voeding en diëtetiek aanbevolen kreeg, dan gingen we daarna ook nog voedingskunde daarnaast zetten en nog een paar andere aanpalende. En wat je dan zag is dat mensen altijd die 1 of 2 keuzes die we toch al eigenlijk hadden aangeboden, dat ze die kozen. Dus ze kozen alsnog precies wat we al dachten dat relevant voor ze was. Maar doordat we er 5 keuzes bij hadden gezet, een setje van 7 ongeveer is prima. Dan hebben mensen voldoende keuze. Dan accepteren ze dus een soort van de keuzevrijheid. En dan kiezen ze alsnog gewoon precies diegene waarvan je al dacht dat ze die zouden kiezen. Gemiddeld gezien natuurlijk. Maar daarom is het zo belangrijk om aandacht te hebben voor de learning FOMO. En denk er dus over na in de ontwikkeling. En ook de manier waarop je dingen aan mensen aanbiedt. De e-learning die je maakt. Of überhaupt misschien wel zelfs de manier waarop je communiceert. Dat je altijd de mogelijkheid creëert om ook alle andere opties te zien. En alles wat achter het gordijn verdwenen is door hele slimme AI. Super gaaf. Mensen vinden het toch fijn om het even te zien.
Lang leven leren. De podcast over leren en ontwikkelen.
Time to switch to English for our conversation with Donald Clark. He's an international speaker, expert, author and investor in AI for learning. And it's great to have you on the show, Donald. All the way in Scotland or England? Where are you at the moment?
Well, although I am Scottish, I live in Brighton in England. So I'm calling from Brighton.
Brighton, yeah. All right. Well, we're talking about AI in the field of learning and development, which is actually your expertise. So looking at the future, what could be the impact of AI in L&D?
Well, I think it changes everything, really. I wrote a blog recently saying that AI will flip L&D. And by that, I mean the dangers that it bypasses L&D. This is the fastest adopted technology in the history of our species. It changes the very nature of work, the very nature of learning. You know, it changes what we learn, why we learn. It certainly changes how we learn. So at the moment, we have 150 to 200 million people using ChatGPT in one form or another, and they're using it to learn. But the L&D departments have very little to do with this, of course. It's bypassed, and it's almost like a rising tide, but the tide isn't going out.
Yeah.
I mean, most people are actually using ChatGPT to learn. That's the bottom line. Let's say the workplace, you get stuck in something. I use it every day, all day now. Hardly use search at all. If I want to find out something new, something in more detail, I'm in that context.
Yeah.
And that's what we used to call performance support, learning in the workflow. But that's now a real thing now because people can do it for themselves. They don't have to go to other sources very often to find things out. So I think it's like water. It's seeped into organizations everywhere. Other people are using it more formally in L&D. Companies like Moderna have 400 GPT chatbots, from legal through HR and so on. So it's all happening very, very quickly. The danger is that it leaves L&D behind.
Mm. And for the skeptics among us, because I think every time a new technology enters the market or our organizations, there are experts saying, well, this is the fastest that something gets adopted. So the impact of a new technology usually tends to be overestimated in the first period, but also underestimated on the long term. How do you view that?
Well, yeah, I mean, so I've been in the technology and learning game for 40 years now, and some technologies don't work, like blockchain or whatever. It's not that every technology works, but some, when a technology is fundamental, when the first operating systems come in and we have the internet, there were skeptics then saying, oh, it'll never work, nobody will use this stuff. Everybody does. Smartphones, exactly the same. Cloud storage, exactly the same. Now, this is a fundamental technology. Every major tech company on the planet is basically an AI company now. Google is, Facebook is, obviously OpenAI, and so is Apple, even though they don't use the phrase. They're all AI companies. So this technology is so fundamental that these skeptics are, to be frank, not only wrong, but almost deliberately wrong.
Yeah. And I can imagine that what I think is so special about AI is that it's a language, most of them are based on language, which we use and speak. It's also easy to use. And if you compare it to a lot of other technologies that we've had, you had to learn how to use them. They were not so user-friendly. And if something is not easy or not fun, well, we don't tend to like to use it very much.
That's a very good point. I think people often miss this point. It goes back to something that Seymour Papert, who was an AI expert and a learning expert, and he said something very interesting. He said, the ideal interface has a low floor, high ceiling, and wide walls. Now, what he meant by that was low floor means really super easy to use, like the little box in Google. That's what ChatGPT is, low floor. High ceiling means you get something amazing back, more than you expect. And we all have that holy shit moment when we use ChatGPT and it does something and it amazes us. So that's high ceiling. Wide walls means it knows everything. And this damn thing knows everything. It has a degree in every subject. But there's far more to this than meets the eye. So OpenAI have just launched GPT-4.0. Now that actually has audio, dialogue, no latency in multiple languages. So in a sense, OpenAI have out-appled Apple. Apple are the masters of user interfaces. Along comes OpenAI. And interestingly, Apple have just done a deal with OpenAI. And that's because they have mastered the simplicity of dialogue. Dialogue is how people learn and teach. I don't know if you've ever taught in a classroom. You speak to the people. When we're in the workplace, we speak to people just as we're speaking in dialogue now. So this is fundamental to the way the brain has evolved and how we communicate naturally anywhere. Reading and writing is secondary, There's far too much text in learning. Far too many manuals that nobody reads. Kids having to write endless essays at schools and universities. We never write essays when we leave that context. Far too much e-learning with just text on it. Actually, we have evolved to speak and to listen. But also at a different point about, it's not just text only, of course, and speech only, it's now multimodal. So you now have the ability to create images. It will understand images you feed to, understand video. So it's truly multimodal, not just text in a sense.
Yeah.
This is quite, this is what makes it a unique and revolutionary technology for learning.
Yeah. And easy to use for everybody. So
exactly.
You don't have to be an expert or have to be very good in writing sentences and writing them in the right way. If you can use your correct. Your speech to give commands or prompts, I think they're called, then of course it's really the threshold of using it is very low.
That's right. Donald Norman, the famous technology design guru, said that all good technology is invisible. And this is a perfect example of that. You know, when you're chatting with it or using it, the interface is almost irrelevant. You're doing it. You're engaged. You're the agent. You're driving. You know, it's not like you're driving a car. This is like we're not taking the train here or taking a bus. We are now driving the car. We can go where we want to. It's not on a fixed route.
Yeah.
And that's what makes it exciting in learning. That's what we've always wanted to free learning from, that, you know, that feeling that you get when somebody's just telling you stuff, you know, and you're reacting to it.
Yeah.
You feel as though you're in charge of your own learning, and that's what makes it so motivating.
Well, you said, Donald, AI is leaving L&D behind at the moment. How do you see the future for learning and development in combination of AI? Is it obsolete, L&D, because we have AI, or is there a future for both of them together?
Well, I think there's a scale or a range of options here. You mentioned one end of the scale would be that L&D, in a sense, gets almost wiped out. To be honest, there is a real possibility that this may happen, because this stuff produces what L&D does super quickly and provides all those, automates almost everything that L&D does, if you want to put it that way. I don't think that will happen, but there are certainly, take one company, I'll illustrate this by example. Moderna have just implemented 400 GPTs across the whole organization. Okay, that's OpenAI. These are individual agents. You can ask them questions, but they're domain specific. So you have some L&D chatbots, you have some HR lab, you have a legal or marketing chatbot. And if you have a task to do, you go there and get the task done. Now, that's already happening in organizations, but that didn't happen because of the L&D department. That happened because of the IT department and actually the legal department. They all demanded this because they're using chatbots anyway. You know, they found that everybody in the organization found them useful, so they've implemented it on that enterprise level. Now, I don't see any. I was at Learning Technologies, the biggest show in Europe in London recently. I saw no evidence there that L&D was really stepping up to the plate.
Mm.
Now, what's interesting here is L&D have always said, oh, you know, we need to be aligned with the business, or we need to get to the top table. But as long as we just carpet bomb people with courses, that's not going to happen. You know, L&D will just be the people you go to get some courses built, and then a few months later they pop out. If we really want to, we really have to step up to the plate and say, yeah, this is the technology of the future. Let's get going with this and play an active participatory role in implementing this within organizations. Some people are doing that, and that's heartening. And I've been involved in several projects with global companies where, you know, it's a change management issue, really. But,
yeah.
If you get the C-suite, or normally all of this is coming from people at the top of organizations, not L&D. So you get some senior people go, listen, this AI thing, it's clearly going to be the future for the next 50, 100 years. Let's get on with it. And so they provide budget. They get some people, you know, a reasonable team together to implement it. And sometimes, in two occasions I've seen, there are no L&D people in that team. That's interesting. Mm. But in other cases, I've seen it where you have a combination of top-down and bottom-up, where the bottom-up is also some really enlightened L&D people who have been doing good stuff in e-learning and so on, are saying, yeah, this is amazing. Let's plan for it, but let's plan for it strategically.
Yeah, and what do you think then? Is L&D the proverbial turkey that is telling you it's Christmas, or is it... If you want to have a future as an L&D professional, you should be engaged with implementing, thinking about, being active with the change management for AI?
Yeah, I think you'd have to be mad if you work in L&D and not get to grips with the whole AI thing. I mean, it would be unprofessional to ignore it. That would be just lunacy, really, because it's lunacy because it's actually affecting work. You know, the whole of the workplace has been changed by this. And it's also nonsense to imagine that people will not lose their jobs. You know, it's just going to be people using AI as a little add-on. That's unrealistic. You know, the evidence is that people are already losing their jobs. Translators are being sacked in their thousands because this stuff is so good at translation. Yeah. People who write for a living. The big interesting paper was published recently showing that the big recruitment sites for people who write content and do translation, also those who produce images, are down by 21, 17, and 20%. So those jobs are going anyway. We already have IBM who are sacking 8,000 people on the back of GPT. So I think if L&D aren't paying attention to this sort of stuff, then they're not paying attention to the world in which they live. The danger, of course, I have one view on this, which is that L&D has become such a supply-driven profession. You know, we just say, oh, we think people need these courses on DEI or resilience or mindfulness or something. Nobody ever asks for these courses. Nobody in the organization ever goes, oh, I think we need a course on resilience or something. You know, that just doesn't happen. We've become a supply industry, which has made us vulnerable to redundancy because actually what the business does want is competencies. You know, it wants to get on, grow, make money, give opportunities to people within the organization. If we're just carpet bombing people with courses, then we're in the old world. The new world is much faster. We need, that's why ChatGPT is so alluring. You ask it something, it gives you an answer right there and then. You don't have to wait on a course. We're so obsessed by courses, I think we don't see the wood for the trees, as they say in England.
Yeah. What would be your tip if the L&D colleagues, the professionals are listening to this podcast, by now they're probably thinking, oh, I'm not so tech savvy, but I should be delving into this. What would be the right way to attack this?
Well, I think one of the great things, Ben, you just said it in a sense, you don't have to be tech savvy. This is the beauty of this technology. But if you're not using it, you're not really being professional enough, I don't think, really, in terms of looking at how people learn. There are literally tens, if not hundreds of millions of people using this thing to learn. You're in the learning game. You should be using it. Now, as soon as you go into ChatGPT, within seconds, you go, wow, I didn't know it did this. You know, it sort of blows your mind. So blow your own mind, get using it. But don't just use it to ask a question. Use it in dialogue mode. You know, in other words, keep asking it questions. Learn how to have dialogue with it. A point you just made, Glenn, about this being a very easy-to-use new medium. Engage it with dialogue. Start producing images. I would say go on to something like Synthesia and build a little avatar. Start playing with the different facets of this. And you will very quickly see how useful this is in your workplace. Anybody who's involved in e-learning, for example, they're already using it to build courses and help them build courses.
Yeah.
And the tools are already coming out that allow you to do this super quick.
It's funny what you said, to use it really in a dialogue. It's one of the tips that I got, I think, about a year ago from Tom Bos, our colleague from Skillstown. And he said, well, you have to talk to it like it's a human being. So also if you get your first answer and you're like, well, this is pretty close, give it a compliment, but ask to tweak it a bit. And since I've been doing that, it's far better than, because I would say, oh, man, this is not okay. I'm asking the wrong question. So I changed my question, which leads to it throwing away the former answer, because it then probably thinks like a human should also do, if you ask the same question two times, well, probably my answer was not right, so I'll come up with something else.
That's absolutely right. Yeah, most people who hit it for the first time bring the old search model, so you're bringing your sort of Google experience with you, and you're trying to find things, one fact.
Yeah.
You know, what is the capital of Japan type thing. Whereas in actual fact, you can ask it anything. And just, you're right, imagine it's a human being on the other side of the screen. And you, in fact, you can be quite emotional. It turns out that you can say, listen, I'm in a real hurry here, I need something really quick, or this is really important to me, and it actually pays more attention to you. So the it has features of language that are very, very interesting. And now, of course, with audio, use it for translation as well. It's very, I've been involved in several projects with the Netherlands where we've received very large documents, up to 14, 17,000 words, and we just translate them in seconds, you know. So there's another use for it. Use it for summarization. Use it for any of the outgoing communications you have in L&D. There's 101 things once you think about using it and start using it, you will use it for. Yeah. And that's a good thing. Nobody's expecting anybody to be a technical expert on AI, but I think there's a reasonable expectation to familiarize yourself with what it is. But yeah, far too many people are making judgments on it without ever having tried it, and that's the mistake, I think.
Yeah. Well, Donald, we have yeah, two colleagues from Wildtec here in the studio, Jos Maassen and Sander Hovenstad. And I'm really interested in how they have been listening to our conversation and to reflect on that. So, Jos, one of the things Donald said is, well, it might be possible that the L&D profession will come to an end, especially when you don't dive into all the AI development. So how do you reflect on that, Jos?
I don't think L&D will come to an end. But for me, it's the most important thing, and thank you, Donald, for your comment. I think we have a very nice example at Wildtec where the L&D lead, that's me, and Sander is the business information manager, and our CEO together are going to AI exhibitions and conferences, etc. And that combination, I think that is a very good combination. So it's top-down from the CEO, but it's also bottom-up from our colleagues. So it's my duty to help them with AI skills. I think we have a perfect combination how we get it into our company by a CEO, a business information manager, and an L&D.
Yeah. What do you think, Donald?
I think that's absolutely... I'm really heartened when I hear that, because... You said exactly what I believe is necessary. You need that combination of top-down and bottom-up. And when you get that working correctly, it's then a change management problem. You know, you have to get on with it and keep sustaining it. So that's a great example there of people who are doing it correctly. But there are lots of organizations where I know of several where L&D has become the problem, the skeptics, or at least the HR department, or the people who are not coming along. So the bottom-up is missing them. It's not coming from HR and L&D. And the top-down are going directly to the IT department or whatever. But I think it will be a mixture, that's right. I don't see L&D disappearing entirely, but I think some L&D departments will certainly shrink or be sidelined in the sense that this is a much bigger issue than L&D AI in the organization. You know, it's strategically, it may even be necessary for the very survival of the company. You know, there's some people who see that. I worked with a giant waste management company, big global $1.5 billion market cap company, and they see AI as a survival thing. If they don't do it, they will be out of business. And that's where it's different, you know. So it's different types of verticals, different companies, different needs. But, you know, in the learning business, there are a lot of technology companies, and some of them, you know, really have to be looking at using this, because this is a big threat to some of their existence, I suppose.
Yeah. Sander, final word to you. How do you reflect on the conversation with Donald? What did you hear that you are, well, totally agreeing with, or maybe are like, well...
Well, one of the words that is buzzing my mind is the word, how can we make learning more personal? Although AI might be unpersonal in a way that it's still like some kind of technology you're talking to, but I think there's a great opportunity to make learning and development more and more personal. So I can ask ChatGPT, scan my LinkedIn profile. This is my list of the courses I have followed, and this is the future job I'm seeing myself in. What skills do I need to develop? And I think that's a great opportunity for learning and development where AI and L&D come together.
Yeah, and I would like to finish off to end with Donald with a question to you, because I think there is still a big development needed within organization, and that is the ability to ask the right questions. Because when I'm talking to, or when I'm doing workshops, or when I'm talking to people who want to learn how to do how to be an interviewer, to make a podcast, the biggest challenge for everybody is, how do I ask good questions that challenge, in this sense, AI to come up with the answer that I'm really looking for?
Well, that is a very interesting question, because the first releases of AI were us as individuals prompting it to answer questions we have. The latest release, if you take GPT 4.0 that's just been launched, there the dialogue is genuine. You can get the thing to play a tutor role or a doctor or anything, or a customer or a patient or an employee for training. And there you're engaging in real dialogue, and it is teaching you and encouraging you to ask the right questions. So if you see, it was very interesting that 4.0 was launched with two major examples. Both were learning examples. And both were maths examples. I used to teach mathematics, really difficult to teach and learn. But one was Salman Khan, who was teaching a right angle triangle and getting the kid to identify the hypotenuse and the various angles. And it was telling the kid, or prompting or giving feedback to move the kid forward in the learning process. The other one was solving a linear equation, which was the x plus 1 equals 4. Solve that equation. And there's two or three steps, simple algebra problem. But it was the AI that was playing the role of the teacher. And this is increasingly happening. So it's a very good question. But it will be asking you questions. It's not just a matter of you asking it questions. That's the big change here, is real dialogue. These things are experts, and they will be asking you questions and teaching you.
Well, there's much to look forward to, but also I can imagine much to dive into if you think, well, I have some work to do. Thanks a lot, Donald Clark, Jos Maassen and Sander Hovenstad, for all your insights.
De impact van leren.
Het meest onderschatte voordeel van online leren gaan we het vandaag over hebben. En dat is een hele korte, maar echt eentje die je niet moet vergeten. We zien in online leren heel vaak dat het voordeel natuurlijk efficiëntie is, of dingen wel of niet kunnen aanbieden. Learn anytime, any place, et cetera. Maar een heel belangrijk bijkomend voordeel is dat je heel vaak bij iemand kan zijn. Dus het meest onderschatte voordeel is langere betrokkenheid. En dat zie je heel simpel. Als iemand online leert, kan je elke dag iets aanbieden. Je ziet dat met de talen-apps waarmee je nieuwe talen kan leren. Maar je ziet het ook gewoon als je mindfulness doet. Of ja, sterker nog, in ons geval zie je het ook met klaar voor je presentatie. Een vijfdaagse training. Ja, die start je online voordat het tijd is. Zeg maar, vijf dagen voordat je gaat presenteren. En elke dag doe je iets aan je presentatie. En je verbetert en je verbetert. Klassikaal zou je 2 dagen in een training zitten. Op een bepaald moment loop je daarna weer weg. En dat hoeft helemaal niet precies op het moment te zijn dat je het ook nodig hebt. In dit geval kunnen we echt zorgen dat we langere termijn bij je zijn. En patronen inslijten door herhalen, 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 herhalen. En dat is een mega voordeel van online leren.
Bedankt voor het luisteren naar Lang Leven Leren, een initiatief van Skillstown. Meer afleveringen vind je in jouw favoriete podcast-app.